Nou, goedemiddag. We maken vandaag het laatste stukje af van waar we vorige keer aan begonnen zijn. Ik zal het even proberen op te halen. En dan ook het laatste gedeelte van Job even iets nader proberen te onderzoeken. We hebben gezien de drie vrienden van Job, dat die niet recht van God spraken. Als je ook die derde vriend, daar hebben we nog niets van gelezen. En die komt eigenlijk met toch een soort van dezelfde argumenten in zijn eerste toespraakje tegen Job. Dat is dan Zofar. Nee? Ja? In Job 11. Zo'n klein stukje van lezen, dan weten we een beetje hoe die vrienden erin stonden. Job 11. Toen antwoordde Zofar de Naamatiet en zei: moet de veelheid van woorden niet beantwoord worden? En heeft een man die veel praat daarmee ook gelijk? Zou je holle praat mensen tot zwijgen kunnen brengen? En zou jij spotten zonder dat iemand je beschaamd maakt? Want je hebt gezegd: mijn inzicht is zuiver. En ik ben rein in uw ogen. Maar och, sprak God zelf maar, en opende hij zijn lippen maar tegen je. Maakte hij jou de verborgenheden van de wijsheid maar bekend, want de wijsheid is nog dubbel zo groot. Weet dat God ter wille van jou veel van je ongerechtigheid vergeet. Kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? Zij is hoger dan de hemel. Wat kun jij daar doen? Zij is dieper dan de hel. Wat kun jij daarvan weten? Haar rijkwijd is langer dan de aarde en breder dan de zee. Als hij voorbij gaat en niemand laat opsluiten of bij zich roept, wie zal hem daarvan afhouden? Want hij kent de valsaards en hij ziet het onrecht. Zou hij dan niet opletten? Dan zou een verstandeloos mens verstandig worden en het veulen van een wilde ezel als mens geboren worden. Als jij je hart bereid hebt, spreid dan je handen naar hem uit. Als er onrecht in je hand is, doe dat ver weg. En laat er geen onrecht in je tenten wonen. Ja, dan kun je je gezicht opheffen uit alle ellende. En dan zul je vaststaan en niet bevreesd zijn. Voorzeker, jij zult de moeite vergeten. Je zult er net zo min aan denken als aan water dat langsgestroomd is. Helderder dan de middagzon zal je leven opgaan. Wat donker is, zal als de morgen zijn. Je zult vertrouwen, omdat er hoop is. Je zult rondspeuren, maar je kunt onbezorgd gaan liggen. Je zult neerliggen en niemand zal je schrik aanjagen. Velen zullen trachten je gunstig te stemmen, maar de ogen van de goddelozen zullen bezwijken. Voor hen is de mogelijkheid tot ontvluchten verloren. Het uitblazen van de ziel is hun enige hoop. Ja, dus ook Zofar zegt: als jij je hart bereid hebt, spreid dan je handen naar hem uit. Als er onrecht in je hand is, doe dat ver weg. Ze gaat ervan uit dat er onrecht in het leven van Job is. En als Job dat dan maar wegdoet, nou, dan zal zijn leven worden zoals voorheen. En dan eigenlijk impliciet in vers 20, maar de ogen van de goddelozen zullen bezwijken. Job wordt met een goddeloze vergeleken. Voor hen is de mogelijkheid tot ontvluchten verloren. Het uitblazen van de ziel is hun enige hoop. Met andere woorden, het sterven is de enige waar ze nog hoop op kunnen stellen. En dat is natuurlijk weinig vertroostend voor Job, want Job die blijft heel standvastig. Hij zegt: ik weet dit allemaal, ik weet dat het allemaal waar is, alleen ik word niet gestraft voor een ongerechtigheid. Dat is niet wat er met mij aan de hand is op dit moment. Maar wat dan wel? Dat Job het zelf niet wist, dat komen we uit zijn toespraak ook wel tegen. En zijn antwoorden op zijn vrienden, dat komt niet echt uit van wat nou wel de achtergrond van zijn lijden is. Wij hebben een klein stukje achter de schermen gezien. Die grote vergadering van de zonen van God die voor God verschijnen. Zofar die zegt hier ook of God dan zelf maar sprak. En dat gaat hij ook doen. Ja, dat hebben we vorige keer uitgebreid bestudeerd en gelezen in Job 38. Ja, daarna antwoordde de Heer Job uit een storm. Dus dan gaat God spreken. En hem inzicht geven. In vers 7 zien we dan ook de linkje naar dat Job 1. Want dan zie je die zonen van God weer. En in vers 6 staat, waarop zijn haar pijl is neergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgenstoren samen vrolijk zongen en al de zonen van God juichten. Ja, dus toen God de aarde, de hemelen opnieuw inrichtte, nadat hij woest en ledig was geworden, stonden de zonen van God, die stonden daarbij en die juichten. Na de toespraak van God, één keer halverwege, in 39 vers 36, dan begint er bij Job begint er iets te dagen. Ja, hij zegt aan het eind van 39... Zie, ik ben te gering, wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Twee keer, maar ik zal niet verder gaan. Maar dan gaat de Heere, die gaat door, tot en met hoofdstuk 41. En dan lijkt het erop alsof aan het eind van hoofdstuk 41, dat Job het begrepen heeft. Ja, dat lees je aan het begin van 42... Ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen. Maak het mij bekend. Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw in stof en as. Ja, het zijn woorden waaruit in elk geval blijkt dat Job tot een bepaald inzicht is gekomen in die toespraak van God. En daar hebben we de vorige keer een klein stukje naar gekeken. Ten eerste, Job 38, vers 16 tot 18. Dan vraagt God aan Job: bent u gekomen tot aan de bronnen van de zee? Hebt u gewandeld op de bodem van de Tahoom? Tahoom, dat is dus die afgrond die je in Genesis 1 vers 2 ziet. Zijn de poorten van de dood aan u geopenbaard? Hebt u de poorten van de schaduw van de dood gezien? Dus de vraag is hier aan Job, heb jij dat gezien? Het zijn retorische vragen en het antwoord daarop weet iedereen. Nee, niet aan Job, maar wel aan God. Dus Wat de Heere hier zegt, zijn de poorten van de dood aan jou geopenbaard? Antwoord erop is natuurlijk nee. Maar daarmee impliceert God van de poorten van de dood, die zijn aan mij geopenbaard. En eigenlijk, ja, ik heb er vandaag toch nog een paar keer naar zitten kijken. Ik denk van, daar staat ook echt dat woord geopenbaard, ontdekt, zoals iemand die zijn kleding aflegt. Zo komt het heel vaak voor. Ja, iemand die zich uitkleedt en naakt staat. Zo zijn die poorten van de dood eigenlijk opeens voor God ontdekt geworden. Het klinkt alsof hij daar door verrast is geworden. Dat hij opeens iets heeft gezien wat hij, ja, moet een beetje voorzichtig zijn met wat hij zegt natuurlijk, maar wat hij zelfs niet kon vermoeden. Want het moest voor God ontdekt worden. De poorten van de dood. Toen hebben we nog verder gelezen, dan zie je in Job 39... Het gaat allemaal over de schepping. Dus we moeten ook terugdenken aan die schepping in Genesis 1. En het wordt eigenlijk in veel meer detail wordt hier gesproken over de schepping dan in Genesis 1. toen kwamen we in Job 40. En daar wordt dan dat wezen beschreven. In vers 10 wordt die Behemoth genoemd. En die Behemoth wordt beschreven als een machtig dier. Een onvoorstelbaar wezen. Ja, zijn staart als een ceder, zijn pezen en zijn dijen zijn samengevlochten, zijn benen als staven brons en zijn gebeten als ijzeren stangen. Ja, er wordt niet zomaar een schepsel geopenbaard. Hij is, en dat was het woord wat ons vorige keer ook opviel, hij is de reshit van Gods wegen. Hij is het begin van Gods wegen. God had een, zo lees ik het nu, en niet alleen op grond van wat we nu in Job lezen, maar ook bijvoorbeeld Ezechiël 28, we pakken Genesis 1 erbij. God had een machtig mooi wezen geschapen. En dat wezen, dat was niet alleen mooi uiterlijk, maar had ook een buitengewone intelligentie. En die in zijn vijandschap tegen God, toen die als het ware omkeerde, dat was zijn val, er werd ongerechtigheid in hem gevonden, heeft hij die intelligentie ten kwade gebruikt. En een van die dingen is dat hij de poorten van de dood heeft ontworpen. Iets wat de Heere God zelf niet gedaan zou hebben, want het moest voor hem ontdekt worden. Dus dat wezen heeft hij die poorten van die dood ontworpen. Om zo over de dood te spreken, over de hele macht van de dood, dus niet alleen maar, dat bedoel ik niet gewoon het individuele sterven van een mens, nee, die afgrijzelijke macht die als het ware de hele wereld in zijn klauwen heeft, dat is een vijandige macht. En zo spreekt feitelijk de hele Bijbel daarover. Dus het is eigenlijk ook niet zo heel erg verrassend als je er zo in gaat staan. Ja, dat het niet iets is wat God heeft gemaakt, maar dat de vijand heeft gemaakt. Paulus spreekt er ook over. En met name in 1 Korinthe 15 zegt hij, de dood, dat is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. In Romeinen 5 heeft hij het over een heersende macht. En hij ziet het als een kwaadaardige macht. Het is een macht waaruit je verlost moet worden. Wat God zelf heel veel kost om je daaruit uit die macht te kunnen verlossen. In Job 40 en 41, gaan we nu nog een klein stukje verder kijken, wordt dat wezen geschilderd wat, en dat gaan we ook in Job 41 nog wat duidelijk zien, ook in het licht van andere teksten van de Bijbel, wordt dat wezen geschilderd wat die ellende op zijn geweten heeft.
Ik vind het ook haast een beetje klinken van alsof hij niet intelligenter is dan God, maar wel God voor verrassingen heeft.
Dat die term viel vorige keer geloof ik ook, alsof hij intelligenter is dan God. Dat is natuurlijk niet zo. Het is een machtig intelligent wezen. Ja, wat dingen verzint wat in een goed iemand niet opkomt. Ja, je verzint het niet, ook met een buitengewone intelligentie niet, als je alleen maar het goede op het oog hebt, zoals onze God, die alleen maar iets moois teweeg wil brengen. Die verzint het gewoon niet om zoiets zwarts als de dood inderdaad in het leven, dat is een rare zin, maar in het leven te roepen. Inderdaad, net wat jij zegt, zo heb ik er ook soms met kippenvel op zitten kijken. God, de haren rezen hem bijna te bergen toen die besefte dat de poorten van de dood er opeens waren. Alsof die inderdaad voor een verrassing was gesteld, ja. Hoe is dit in de wereld mogelijk?
Nou, ja. Als zelfs zijn volk in navolging van de andere volken kinderen offeren aan de Moloch.
Ja.
Ja,
Jeremia 18, inderdaad, zijn zonen door het vuur. Van hoe hou je het in je hoofd om te denken dat ik dat zou doen? Dat ik jouw zonen zou willen hebben, dat je die aan het vuur offert voor mij. Hoe verzin je het? Ja, een beetje in die trant ook, ja. Ik ben
nooit helemaal opgekomen om dat maar te denken.
Ja, precies. Ik kan dat gewoon niet verzinnen, zoiets. Dat kan die ook echt niet. Dan het gedeelte wat we nu gaan krijgen. Daar staat dan boven de Leviathan. In sommige vertalingen wordt dat vertaald met een draak of een krokodil, heb ik zelfs ergens gelezen. We kunnen maar beter gewoon dat woord Leviathan laten staan. We weten eigenlijk niet precies wat het betekent. Als je zo doorleest, dan Vers 18, daar gaat het nog over dan de Behemoth. Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij niet. Hij blijft kalm wanneer de Jordaan opbruist tegen zijn bek. Kan iemand hem bij zijn ogen vangen? Kan iemand hem met strikken de neus doorboren? Kunt u de Leviathan met een vishaak trekken of zijn tong met een touw neerdrukken? Als je dat zo leest, dan gaat het een moeiteloos in het ander over. Zelf denk ik dat dit een en hetzelfde wezen is. De Leviathan is de Behemoth. Gewoon een andere naam. Dat kan ik niet bewijzen, maar ik denk het. Gewoon zo de tekst zo lezend. En ook als je de beschrijving verder leest. Overigens dat deze, laten we maar noemen, de overdekkende gerub. Dat die reshit van de wegen van God. Dat hij met dieren wordt vergeleken, of als met een beest, dat is ook niet zo heel verwonderlijk. Hè? Die gerubs, de vier die we bijvoorbeeld in Ezekiel lezen, of die vier die we in Openbaring lezen, die worden ook vergeleken met dieren, vanuit het dierenrijk. En een van de eerste keren dat wij over de Satan spreken, de slang, in Genesis 3, dan zien we ook dat het eerste wat er van hem wordt gezegd, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld. Ja, dus het is ook niet zo heel erg merkwaardig dat hier een van die zonen Gods hier als een wezen uit het dierenrijk wordt beschreven. En hier dus een Leviathan, maar als je de beschrijving leest, dan denk je van ja, het gaat hier niet zomaar over een krokodilletje in de Nijl of waar dan ook. Het is iets veel groter. Het stijgt overal bovenuit. En Job, of de Heere God in het boek Job, ja, die doet alle moeite om te laten zien wat een ontzagwekkend wezen het was. Laten we een stukje lezen over die Leviathan. Dan lees ik verder in vers 22. Zal hij u talrijke smeekbeden doen? Zal hij zachte dingen tegen u spreken? Zal hij een verbond met u sluiten? Kunt u hem aannemen als een eeuwige slaaf? Het klinkt een beetje weer alsof dus deze Leviathan met God wel zachte dingen, dat deed hij niet met Job, maar dat hij dat met God wel had gedaan. Dat hij een verbond met Job met God had gesloten. Wat hij met Job niet zal doen. Kunt u met hem spelen als met een vogeltje of hem vastbinden voor uw meisjes? Kunnen de handelaars hem verkopen? Kunnen ze hem verdelen onder de kooplieden? Kunt u zijn huid volsteken met speren of zijn kop met een visharpoen? Leg uw hand maar eens op hem. Denk aan de strijd en doe het niet meer. Zie, de hoop hem te overmeesteren zal een leugen zijn. Reeds bij zijn aanblik wordt men neergeworpen. Ja, je kijkt ernaar en je valt eigenlijk al om. Zo'n wezen is dat. Niemand is zo onverschrokken dat hij hem wakker maakt. Wie is dan degene die staande kan blijven voor mijn aangezicht? Wie treedt mij tegemoet, zodat ik het hem zou vergelden? Wat onder heel de hemel is van mij? Ik zal niet zwijgen over zijn ledematen, over zijn geweldige kracht en over de fraaiheid van zijn gestalte. Ja, dus het was een een ongelooflijk mooi wezen. De Heer zegt, ik zal niet zwijgen over zijn ledematen en over zijn enorme kracht en de vrijheid van zijn gestalte. Wie zou de bovenkant van zijn gewaad durven opslaan? Wie durft zijn dubbele pantser te benaderen? Wie kan de deuren van zijn gezicht openen? Dat is zijn bek volgens mij. Ja, wie kan die opensperren? Rondom zijn tanden is verschrikking. Zeer machtig zijn sterke schilden. Elk gesloten als met een nauwsluitend zegel. Het ene zit zo dicht op het andere dat de wind er niet tussen kan komen. Zij kleven aan elkaar. Ze grijpen in elkaar en kunnen niet gescheiden worden. Zijn niezen laat een licht schijnen en zijn ogen zijn als de oogleden van de dageraad. Uit zijn bek komen fakkels, vurige vonken ontsnappen eruit. Uit zijn neusgaten komt rook, zoals bij een kokende ketel en een smeulend riet. Zijn adem zet kolen in brand, uit zijn bek komt een vlam. In zijn nek woont kracht, verschrikking springt voor hem uit. De stukken van zijn vlees kleven samen, het is aan hem vastgegoten, onbewegelijk. Zijn hart is als een steen, ja, hard als de onderste molensteen. Als hij zich verheft, zijn de sterken bevreesd. Als hij doorbreekt, raken zij buiten zichzelf. Treft iemand hem met het zwaard, dat houdt geen stand. Geen speer, lans of pijl. Hij beschouwt ijzer als stro en brons als verrot hout. Een pijl jaagt hem niet op de vlucht. Slingersteden worden voor hem veranderd in stoppels. Knuppels worden door hem beschouwd als stoppels. Hij lacht om het trillen van de werpspies. Onder hem zijn scherpe scherven. Hij spreidt zich als een dorsslede uit op de modder. Hij laat de diepte koken als een pot. Hij maakt de zee als een ziedende mengketel. Achter zich verlicht hij het pad. Men houdt de watervloed, dat is trouwens weer de Tehoom, voor zilverwit haar. Op de aarde is niets met hem te vergelijken die gemaakt is om zonder angst te zijn. Hij kijkt neer op alles wat hoog is. Hij is koning over alle trotse jonge dieren. Nou, wat de Hebreeuwse tekst nou precies zegt, de Nederlandse vertalingen en de Engelsen die zijn niet altijd even helder in wat hier staat. Maar het gaat hier, er wordt ons gepoogd om een wezen te schetsen wat we nog nooit gezien hebben. Bij het lezen van deze teksten krijg ik een beetje het idee van de draak uit de sprookjes. Ja, met veelkoppige monsters en dergelijke. Alleen, dat is ook weer niet de bedoeling dat we hem zo voor gaan stellen. Want het is de mooiste en de machtigste van Gods wezens wat is gemaakt. Wellicht overigens dat het idee voor draken, en dat het ook hier dan is ontsproten, of misschien wel letterlijk dat wezen zich ooit geopenbaard heeft als een draak. Dat weet ik niet. Maar in elk geval hier laat God de Leviathan zien, of de Behemoth. Als een onverwoestbaar, een onverslaanbaar wezen. Je kunt er met al je oorlogstuig tegen proberen te verzetten. Dat is onmogelijk. Zo is die van nature niet geweest, overigens. Het zou niet in God opkomen om zo'n schepsel te maken. Zo kwaadaardig. Ja, hij was, net als die andere cherubs, die ook als dieren worden beschreven. Alleen hij was de machtigste van allen. Hij is de reshit van Gods wegen. Hij heeft zich omgekeerd. Misschien hoogmoedig geworden door zijn intelligentie. Van wat God doet, dat kan ik ook. Die plek die kan ik ook innemen. En dat is wat hij wilde. Dat is ook Bijbelse taal. Ik wil de hoogste zijn. Ik wil boven God staan. En als er één de capaciteit daartoe had, ja, dan zou ik bijna zeggen, dan was hij het wel. Maar dat betekende ook dat hij ook anders werd dan God. En zijn eigen rijk in het leven riep. Dat is het dodenrijk. Die waarachter de poorten van de dood zijn. Ja, hoe overwin je zo'n monster? Deze was het, denk ik, die in de raad van God bij de andere zonen van God kwam en tegen God zei, ja, kijk eens naar Job. Kijk eens naar Job. Natuurlijk dient u en niet mij. Natuurlijk doet hij alles voor u. Maar dat is gewoon maar slavendienst. Neem alles maar van hem af. En dan zullen we wel zien wat er van komt. En dat is de essentie, denk ik, van het boek Job. Wat Job op dit moment, nadat die Leviathan is beschreven, dat Job ziet in welke macht hij was. Er wordt me meermalen, wordt me onlangs ook nog gevraagd over die tekst van ja, hij heeft gegeven, hij heeft genomen, geloofd en geprezen zijn God. En hij schreef God niet ongerijmd toe. Nou, in de eerste plaats, de grote Bijbelse lijn van de dood, de macht van de dood, dat is de vijandschap tegen God. Het is niet een schepsel van God. Dat staat ook niet in die tekst overigens. Laten we er heel eventjes naar kijken, dan gaan we daarna weer verder. Met de Leviathan, Job 1. Vers 21 en 22. Dan zegt hij, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. Ja, dus hij zegt, ik ben in deze wereld gekomen zonder iets. En ik zal deze wereld ook zonder iets weer verlaten. En daarin looft hij de Heere. In dit alles zondigde God niet en schreef hij God niets ongerijms toe. Zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijms toe. Job zegt hier niet, laat ik het maar heel plat zeggen, God heeft mij leven gegeven en God heeft mij gedood. Je zou het kunnen impliceren, maar het staat er niet. Je zou, als je per se iets in wil vullen, je zou net zo goed kunnen lezen, de Heer heeft mij bescherming gegeven en de Heer heeft mij bescherming genomen. Geloofd en geprezen zij de Heer. Ja, aanvankelijk stond de Heer als een vurige muur rondom mijn leven. Dat was een enorme zegen voor me. En op een gegeven moment heeft hij die muur gewoon weer weggehaald. En daarin prijst Job God. Omdat hij zegt, ja, dat kan God doen. Dat doet hij niks. Dat doet hij ook geen kwaad mee. Dus misschien, nu leg ik er misschien wat dingetjes in, maar dat doet iedereen als je gaat invullen van wat God dan heeft gegeven en wat hij heeft genomen.
Ja, het komt natuurlijk een beetje omdat je die tekst leest daarvoor, is natuurlijk dat hele stuk van dat ze kinderen zijn.
Ja, alles is weggenomen, ja. Maar er staat niet dat, niet letterlijk, dat God de oorzaak ervan is dat zijn kinderen worden weggenomen. Dat is ook, dat hebben we ook gelezen, dat doet God ook niet. Dat doet dat monster.
In vers 10 van hoofdstuk 2 zegt ook, zouden wij het goede wel van God ontvangen? En hij zegt dan niet, zouden we het kwade van God niet overvangen? Dat noemt hij niet van God.
Nee. Wel
over het goede, maar niet over het kwade. Dus dat ligt ook in de lijn van wat jij zegt.
Oh, ik dacht dat je juist iets me tegen ging spreken. Even kijken. Nee, dat mag, want ik...
Dat is ook.
Maar ja, het kwade hoeft niet per se de zonde, het kwade dingen die ons overkomen. Ja.
En hij koppelt het niet aan God, het goede wel.
Oh, zo zullen we...
Dus aan God ontvangen, dan
zouden
we het kwade...
Oh, zo nauwkeurig had ik het nog niet eens gelezen, nee. Ja, dus ja. Ja, dat maakt wel een verschil, ja. Ja. Zouden we het goede wel van God ontvangen? En dat is ook wel mooi. En zouden we het kwade niet ontvangen? Ja. Nee. Ja, God die die rekent het, die weet dat hij dit had kunnen voorkomen. Dus inderdaad in vers 3, hoewel u mij tegen hem opgezet om hem zonder reden te verslinden. Dan neemt God als het ware inderdaad de schuld op. Dat bedoel je toch? Ja, dat van de Satan, jij dwingt mij in een positie om inderdaad Job te gronden te richten.
Ja.
We gaan verder ook zodra hij de bescherming terugtrekt en Satan de vrije hand geeft, dan weet God ook wat er gebeurt. Dus in die zin neemt God wel die verantwoordelijkheid op zich, dat het gevolg is van het terugtrekken van zijn bescherming.
Ja.
En Satan is toch degene die hem dat aandoet. En niet God.
Ja. Ja, dit wilde ik nog over zeggen. Ja, het probleem bij mij is dat ik gewoon geen probleem met deze teksten heb of zo. Ik weet dat hier een bepaalde abstractie zit die wij als mens gewoon niet ten onder krijgen. En ik kan dat klinkt een beetje na misschien of zo, maar ik kan dat gewoon accepteren. En dat soort dingen hoef ik dan ook niet tot in de detail uit te pluizen. Voor mij is het, ja, zoals we het nu bestuderen. Ja, prima. En ik heb zelf verder hier niet zoveel uitleg bij nodig. Maar, en zeker niet als we nu zo meteen verder gaan weer over die Leviathan. Dat bevestigt het toch wel een beetje. Ik wilde het toch nog een keer benoemen. Alleen inderdaad, als je het tot op de punt en de komma wil proberen te vatten. Je moet niet vergeten, dit komt uit een andere wereld. Het kwaad komt ook uit een andere wereld. Een wereld voor de onze, een wereld boven de onze.
Ja, dat is net als de duisternis. God de duisternis toch niet geschapen?
Nee. Dus het is de afwezigheid van licht. Ja.
En zo zou je ook kunnen zeggen, afwezigheid van het goede.
Nee. Goed, we gaan verder. Ik wil het gewoon nog een keer benoemen, omdat het meermalen en niet alleen naar aanleiding hiervan toch terugkwam. Job, die schreef God niets ongerijms toe, maar begrijpen deed hij het ook niet. Laat wel wezen, totdat op een gegeven moment die Leviathan was beschreven. Wie is die Leviathan? Nou, eerst moet ik nog even zeggen, nadat God had gesproken en Job heeft gebogen voor God, dan zegt de Heere in vers 10, de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job. Volgens mij heb ik de vorige keer ook gezegd. Daar staat een tekst. Ja, 42 vers 10, sorry. En de Heere bracht een ommekeer, dat zegt dan de herziene statenvertaling, in het levenslot van Job. Als je de statenvertaling leest, staat er veel nauwkeuriger. Hij wende de gevangenis van Job. En dat die uitdrukking, die vind je meestal alleen maar terug voor als God een wending gaat brengen in het lot van Israël, de gevangenis van Israël. Komt meermalen voor, Jeremia zie het heel veel. De eerste keer is in Deuteronomium 30. En Deuteronomium 30, dat is een hoofdstuk wat je eigenlijk wel een klein beetje, paraat zou ik niet zeggen, maar dat je weet wat er staat. Terugkeren is daar een sleutelwoord. Ja, Israël wat terugkeert tot God, God wat die terugkeert tot Israël, God die terugkeert tot het land, Israël wat terugkeert tot het land. Het zijn allemaal thema's die in dat ene hoofdstuk terugkomen. En in Deuteronomium 30 vers 3, dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. En hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Dus God gaat Israël een omkeer in de gevangenis, in de gevangenschap brengen. En die uitdrukking die vind je in de profeten regelmatig terug. Met name dus in Jeremia. En naar aanleiding van de wederkeer van Israël in het land, zie je ook van een aantal andere volken dat ze gezegend worden en voor wie de gevangenschap dan ook wordt gewend. Dat hebben we pas in Jeremia nog even bekeken. Bijvoorbeeld een Moab en een Ammon en een Elam. Ja, dat zijn dan drie volken van wie de gevangenschap ook gewend gaat worden. Maar over het algemeen, het staat trouwens zelfs van Egypte gezegd, maar over het algemeen wordt Israël dus gezien als een volk wat in gevangenschap leeft. En zo schrijft Job ook over zichzelf als hij zegt, u heeft mijn voet in een blok gesteld. En een blok, dat is dan zit je vastgeketend en dan kun je geen kant meer op. Dat is de gevangenschap waarin Job verkeerde. Nou, zo zat Israël ook zit ook in die gevangenschap. Ja, Israël wordt hier beschreven als een volk wat feitelijk geen kant meer op kan. Het zit in de gevangenis. Ja, wie houdt het gevangen? Ja, de volkeren. Maar wie staat er boven die volkeren? Ja, niet vergeten, dat is die Leviathan. Ja, die heerst als een verschrikkelijke macht, die de vorst is van deze eeuw, hangt boven die volkeren. En zo wordt Israël gezien als een volk wat in gevangenschap is, ja, van de volkeren, maar uiteindelijk natuurlijk van de vorst van die volkeren. En daar zit ook een sleutel dingetje in. En zie je trouwens ook wat het resultaat is. God die gaat de gevangenis wenden. Hij gaat ze uit de gevangenis terughalen. Ze naar zijn land brengen. Want dat is het enige land waar vrijheid voor dat volk kan zijn. En wat staan we dan? Wat zien we dan? Hij gaat zich over u ontfermen. Barmhartig zijn. Dat is het einddoel van het boek Job. Ontferming. Dat God is een ontfermer. In de psalmen kom je trouwens dat van die gevangenis ook een aantal keren tegen. Psalm 14. En een parallelle tekst in Psalm 53. Psalm 14. Dan weten we ook waar vandaan die verlossing moet komen. Psalm 14 vers 7. Daar is de bede. Och dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Ja, dus die verlossing uit Sion. Wanneer de Heere de gevangenen van zijn volk laat terugkeren. Of hier staat ook weer wanneer hij de gevangenen gaat wenden, of de gevangenis gaat wenden, of de gevangenissen gaat wenden van zijn volk, van Israël. Dan zal Jacob zich verheugen en Israël zal verblijd zijn. Het wenden van de gevangenis, de terugkeer van Israël, dat is als de verlossing van Israël uit Sion komt. En wie is dat? Ja, dat is Romeinen 11, ja. Hij zal uit Sion komen, ja? Dus de verlosser. In Romeinen 11 en ook Jesaja, de verlosser zal uit Sion komen. Nadat hij zelf eerst in Sion is omgebracht. Dat zal wat zijn, hè? Ook voor die Leviathan. Je moet je even proberen te visualiseren. Tenminste, dat heb ik in de afgelopen week heel vaak gedaan. Dat die verlosser, God in Christus, die komt als koning tot zijn volk en hij wordt daar vermoord. En hij komt helemaal in de macht van die Leviathan. En die Leviathan die sluit hem op achter de poorten van de dood. En weet je, we hebben gezien wat die poorten van die dood waren. Dat waren grote bronzen deuren met grendelen ervoor. En daar kom je niet uit. En die Leviathan die zal gedacht hebben, zo, eind goed, al goed, het is klaar. En dan, op dat moment, in zijn opstanding, dat hij doet alsof die deuren gewoon kreppapier is. Ja, dus hij loopt er dwars doorheen, in zijn heerlijke gestalte. daar heeft hij geen botten van koper of brons of weet ik wat voor nodig. Hij heeft geen sedere staart nodig. Nee, als mens met hele broze botjes loopt hij dwars door dat kreppapieren deurtje heen en zegt van, zie, hier ben ik. En dat is de verlossing in Sion. En die verlossing voor Israël, om die gevangenis te winnen, die komt ook weer uit Sion. En dat heeft alles te maken met de vernietiging van de Leviathan. En dat, en daar gaan we mee stoppen, dat zie je in Jesaja. Trouwens, nog even als tussenstopje, in Psalm 104 komt die Leviathan ook voor. En in Psalm 74, laten we die teksten heel even nemen voordat we naar Jesaja gaan. Psalm 74, vers 14. Vers 12, maar lezen, daar zien we wie God is. God is mijn koning van oudsher, die hel brengt hier op aarde. Dichterlijke taal, het ligt allemaal nog in de toekomst. Ja, die hel zal brengen op aarde. U hebt door uw macht de zee gespleten. U hebt de koppen van de zeemonsters in de wateren vermorzeld. Dat heeft u voorheen gedaan in de verlossing van Israël uit Egypte. Dat gaat hij weer doen. U hebt de koppen van de Leviathan verbrijzeld. U hebt hem tot voedsel gegeven aan het volk in de woestijn. U hebt een bron en een beek doormidden gespleten. U hebt altijd stromende rivieren laten uitdrogen. Die Leviathan, vroeg of laat, het is dus een meerkoppig monster zoals je ziet. Denk maar aan Openbaring waar je dat zevenkoppige monster ziet. En in Psalm 104 wordt ook over die antimacht gesproken. Ik lees vanaf vers 24. Hoe groot zijn uw werken, Heer? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt. Daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, kleine dieren en grote. Daar varen de schepen. Daar gaat de Leviathan die u gevormd hebt om hem erin te laten spelen. Zij allen wachten op u, dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun, zij verzamelen het door u uw hand open. Doet u uw hand open, ze worden met het goede verzadigd. Je ziet die Leviathan, dat is als een groot zeedier, een zeemonster, daar waar de schepen varen. Als een beeld van iets groters, van dat echte monster. Nou, Jesaja tenslotte. Jesaja 25, dat begint met een danklied. En vanaf vers 6, dan zie je een gedeelte wat ook door Paulus wordt aangehaald, dat die dood is verslonden tot overwinning. De Heer, het gaat over het heil op Sion. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg. Met gezuiverde, gerijpte wijnen. Hij zal op deze berg verslinden, de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere zal de tranen van alle gezichten afwassen. En de smaad van zijn volk wegnemen, van heel de aarde. Want de Heer heeft gesproken. Hier is dus het einde van de smaad van Israël. En hij zal de dood voor altijd verslinden. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Op die dag, zie je ook in hoofdstuk 26, op die dag zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Nou, dat gaan we nu niet helemaal doorlezen, maar dan wordt er dus een lied gezongen op die verlossing. Op die dag gebeurt er nog iets. Hoofdstuk 27. Op die dag zal de Heere vergelding doen met zijn hart, groot en sterk zwaard, aan de Leviathan, de snelle slang. Ja, de Leviathan, de kronkelende slang. Hier wordt de Leviathan dus ook letterlijk geïdentificeerd met de slang uit de Bijbel. Hij zal het monster dat in de zee is, hebben we net in de psalm ook gelezen, zal hij doden. Op die dag. Gevolg, op die dag zal er een wijngaard zijn van bruisende wijn. Zing ervan in de beurtzang. Ik, de Heere, bescherm hem. Elk ogenblik bevochtig ik hem. Opdat de vijand hem niet kan beschadigen, bescherm ik hem nacht en dag. Grimmigheid is er bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel de strijd laten aanbinden, zodat ik hem zou aanvallen en hem tegelijkertijd zou verbranden? Laat hem zich liever aan mijn nacht vastklampen. Laat hem vrede met mij sluiten. Vrede moet men met mij sluiten. In de dagen die komen zal Jacob wortel schieten. Israël zal bloeien en groeien. En dat is natuurlijk die wijngaard. Dat is Jacob. Dat is Israël. En ze zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen. Als God de Leviathan, de snelle slang, dat monster uit Job, uiteindelijk definitief zal verwijderen. Dan zien we ontferming voor Israël. En dan kan God aan Israël laten zien, de God die jij is, die hij was en die hij altijd zal willen zijn. Toen Job dat zag, was die een en al ootmoed. En toen werd hij dubbel gezegend. Met alles van wat hij voorheen had gehad. Dit zijn de enige plekken waar we de Leviathan verder nog tegenkomen. En ja, het lijkt er dus wel heel erg sterk op dat de verlossing van Israël uit Sion, door de verlosser uit Sion, dat die gepaard gaat met de vernietiging, de dood van de Leviathan. Ja, die horen op die dag bij elkaar. Die dag hoeft niet per se één dag van 24 uur te zijn. Het vindt allemaal plaats op de dag des Heren. En die dag des Heren, die lees je in Openbaring. Waar je inderdaad het einde ziet van dat veelkoppige monster. De draak, de slang. En onze God is echt een ontfermer die verlost uit de dood. Tot hier.